Om 2 uur 's ochtends in West-Indonesische tijd of om 7 uur 's avonds GMT. Vanuit Jakarta, RRI Werelddienst, de stem van Indonesië in het Nederlands.
RRI Werelddienst, de stem van Indonesië. Presenteert nieuws, actuele informaties en entertainmentprogramma uit Indonesië.
U kunt onze uitzending luisteren op frequentie korte golf 3325 kHz.
U kunt ons ook bezoeken op www.voinews.id.
RRI Werelddienst, de stem van Indonesië. Informeren, verbinden en vereren.
Beste luisteraars, dit is de stem van Indonesië in het Nederlands, direct vanuit Jakarta uitgezonden. Vandaag ben ik in de Herjani aanwezig om u van ongeveer 60 minuten gezelschap te houden. We hebben een aantal programma's samengesteld en die zijn als volgt. We beginnen met het recente nieuws, vervolgd door het commentaar Vandaag in de geschiedenis, Indonesiaku, het programma De Wonder van Indonesië, het houdt Indonesische cultuur en diverse toeristische plekken uit 33 provincies in. Het volgende programma is Diversen. Het houdt recente activiteiten van de Indonesische maatschappij in. En als de laatste programma, de muziekhoek van Indonesië. U kunt ons beluisteren op frequentie korte golf 3325 kHz. U kunt ons ook bezoeken op www.voinews.id. Nu komen we terug aan de nieuws.
RRI Werelddienst, de stem van Indonesië met het nieuwsprogramma.
RRI World Service Voice of Indonesia in het nieuwsprogramma. We beginnen met het eerste nieuws. Indonesië zet zich in voor de bestrijding van plastic afval op zee. De minister van Maritieme Zaken en Visserij, Susi Pujiastuti, verklaarde dat de regering zeer serieus is in het bestrijding van het probleem van plastic afval in de Indonesische wateren. Minister Susi onthulde dat president Joko Widodo een stap heeft ondernomen om de afval in de Indonesische zee aan te pakken door een presidentiële verordening uit te vaardigen. De minister zei dat de regering de toezegging deed vanwege het besef van de gevaren van plastic afval voor Indonesische marine biota. Volgens haar zijn alle ministers in het huidige regeringstijdperk erg gevoelig voor het gebruik van plastic in hun respectieve omgevingen. De commitment van Indonesië bij het aanpakken van plastic afval ook is overgebracht aan de wereld tijdens de Our Ocean Conference 2018 in Bali afgelopen oktober. Volgens minister Susi wist zij op een conferentie waar honderden vertegenwoordigers van landen in de wereld aanwezig waren op plastic boodschappen tassen. We gaan naar het volgende nieuws. De Poolse minister van Buitenlandse Zaken beschouwt Indonesië als een belangrijke partner in Zuidoost-Azië. De Poolse minister van Buitenlandse Zaken, Jacek Szapotowicz, beschouwt Indonesië als een belangrijke partner in Zuidoost-Azië. Hij hoopt dat de relatie van beide landen op verschillende gebieden kunnen vergroten. De aankomst van Szapotowicz op maandag in Jakarta is om de Indonesische minister van Buitenlandse Zaken Retno Marsudi te ontmoeten. Het was het bezoek van de Poolse minister van Buitenlandse Zaken aan Indonesië na 21 jaar geleden. Minister van Buitenlandse Zaken Szapotowicz bracht een aantal agenda's naar Indonesië met betrekking tot de gebieden economie, maritiem, defensie en onderwijs. Het handelsvolume van de twee landen liet een aanzienlijke stijging zien, evenals het belang van de Poolse investeerders om hun kapitaal in Indonesië te beleggen. De Poolse investering in Indonesië bereikte 20 miljoen Amerikaanse dollar in 2017, een tienvoudige stijging vergeleken met 1,6 miljoen Amerikaanse dollar in 2016. Nadat een 100 megawatt energiecentrale project in Lombok heeft betrokken, biedt Polen ook samenwerking op het gebied van openbaar vervoer, medische apparatuur en de maritieme industrie. Naast de economie noemt de minister van Buitenlandse Zaken Schapetol Wis ook samenwerking in het onderwijsgebied en het revalidatieproject van de getroffen gebieden in Lombok en Palu. We gaan verder met het volgende nieuws. Indonesië leidt opnieuw de internationale proef op het gebied van intellectueel eigendom. De Indonesische vertegenwoordiger voor de Verenigde Naties in Geneve leidde opnieuw een internationale sessie over intellectueel eigendom van ontwikkeling. De permanente vertegenwoordiger van de Republiek Indonesië bij de Verenigde Naties, de WTO en andere internationale organisaties in Geneve, ambassadeur Hassan Kleip, was opnieuw voorzitter van de 22e zitting van de Commissie Ontwikkelingssamenwerking en Intellectuele Eigendom, of CDIP. De bijeenkomst vond plaats op het hoofdkantoor van de Wereldorganisatie voor de Intellectuele Eigendom op 19 tot en met 23 november 2018 in Geneve, Zwitserland, en werd bijgewoond door afgevaardigden van 191 WIPO-lidstaten en de directeur-generaal van de WIPO. Hij zei dat CDIP onder leiding van Indonesië erin is geslaagd om verschillende landgeroste plannen te bepalen, waaronder de afspraak om de internationale conferentie over intellectuele eigendom en ontwikkeling te houden in 2019, waarover sinds 2015 geen overeenstemming kon worden bereikt. Het succes van Indonesische leiderschap bij het CDIP wordt rechtstreeks erkend door de directeur-generaal van WIPO, Francis Curry, evenals alle lidstaten, zowel uit ontwikkelingslanden als uit ontwikkelde landen. Gaan we nu naar het volgende nieuws. Indonesië bevestigt de commitment aan samenwerking met Libanon. De godsdienstminister Lukman Hakim Saifuddin herhaalde de toezegging van de Indonesische regering om de creatie van eenheid en stabiliteit in Libanon te ondersteunen. Lukman Hakim zei dat de Indonesische regering tot op heden heeft bijgedragen aan verbeteren van de stabiliteit in Libanon door meer dan 1.500 Indonesische strijdkrachten te sturen als Verenigde Naties vredeshandhavers opgenomen in UNIFIL. Lukman Hakim is optimist over het feit dat de Libanese natie geconfronteerd kan worden met de uitdagingen waarmee ze worden geconfronteerd, terwijl ze zich in de toekomst zal ontwikkelen tot een geadvanceerde land.
We know that the people of Lebanon...
We weten dat mensen in Libanon veel hebben gedaan, maar we geloven ook dat je mogelijkheden zult overwinnen en vooruitgaan. In deze lijn wil ik nogmaals onze gehechtheid aan de eenheid, integriteit en stabiliteit van Libanon herhalen. Wat de bilaterale samenwerking tussen Indonesië en Libanon betreft, zei Lukman Hakim Saifuddin, dat er nog veel kansen zijn voor de twee landen om de tot nu toe tot stand gekomen samenwerking te ontwikkelen. Hij zei dat verschillende sectoren die de mogelijkheid hebben om de dergelijke samenwerking te ontwikkelen, namelijk economische samenwerking, onderwijs, cultuur en de onderwijs van een gemachtige islam omvatten en de relaties tussen gemeenschappen en de bedrijven te verbeteren. We gaan naar het volgende nieuws. Palmoliekrachtcentrale zal in volgend jaar worden gemaakt. De overheid zal het gebruik van ruwe palmolie of CPO voor elektriciteitsopwekking volgend jaar aanmoedigen. Dat werd door minister van Energie en Mineralen Hulpbronnen Ignatius Jonan gezegd. Hij heeft voorbeelden gezien van het gebruik van CPO als brandstof voor elektriciteitscentrale in Italië en hoopt dat dit de elektriciteitsproductiekosten van de nationale elektriciteitsmaatschappij kan verlagen. Hij voegde er ook aan toe dat naar verwachting het gebruik van CPO als brandstof voor elektrische centrale de invoer van petroleumbrandstoffen of brandstof zal verminderen, waardoor het verbruik door de toegenomen gebruik van voertuigen steeds groter wordt. Jonan zei, naast dat het milieuvriendelijker is, het gebruik van CPO ook de invoer van brandstof verminderen. Dat was het nieuwsprogramma van RRI World Service, Voice of Indonesia in Jakarta.
Het commentaar. Het uitzicht van RRI World Dienst, de stem van Indonesië over actuele problemen van binnen- en buitenland.
RRI World Service, Voice of Indonesia in het programma Commentaar. De titel voor vandaag is Een leraar worden in de millenniumtijdperk. Leraar is niet alleen een beroep. Leraar is een roeping van het hart bij het uitvoeren van de mandaat. Een leraar worden, vooral in deze tijdperk, heeft zijn eigen uitdagingen. Het heeft niet alleen te maken met de snelle ontwikkeling van informatietechnologie, maar ook met de studenten, namelijk de studenten van de Y of millennial generatie, die in de jaren 1980 tot en met 1997 zijn geboren in generatie Z, die later zijn geboren of vaak de internetgeneratie worden genoemd. De scholen brengen tegenwoordig twee verschillende generaties samen. Ze zijn de leraren van generatie X, die tussen 1965 tot en met 1980 zijn geboren, en de studenten van Millennials en Generation Z in het internettijdperk zijn geboren. De ontmoeting tussen deze verschillende generaties, als het niet zorgvuldig aangepakt, zal zeker verschillende botsingen veroorzaken. Veel leraren hebben minimale vaardigheden op het technologische gebied. Zijn manier van denken is langzamer in de informatie- en technologiestromen te reageren in vergelijking met de studenten die bekend zijn met technologische ontwikkelingen. Deze type van leraren zijn vervelend voor de studenten en zelfs de groei van potentiële studenten kunnen belemmeren. Studenten in het millennium worden vaak beschuldigd van verwend te worden, hebben een lage leermotivatie en besteden te veel tijd aan televisie, computers of smartphones. De scholen en de leraren moeten creatief zijn in het creëren van een comfortabele en niet rigide leeromgeving. Als een generatie die bekend is met de digitale wereld, hebben ze informaties in handen via smartphones. Dat wil zeggen, hoeven de leerkansen niet alleen in de klas, ze hebben overal en altijd toegang tot informaties. Wat de leraar nodig heeft, is proportioneel te zich, omdat het nog steeds mensen zijn die feedback, aandacht en waardering van leraren en ouders nodig hebben. De leraar fungeert ook niet langer altijd als een baas die bevelen heeft die gehoorzaamheid moeten worden. Millenniumstudenten hebben verzorgende leerkrachtfiguren nodig, houden ervan te discussiëren en bieden begeleiding bij parallele communicatie en geven geen neerbuigend advies. Vooral moet de competentie van leraren worden vergroot, vooral bij het beheersen van informatietechnologie, zodat de kennis van de leraren toeneemt. Wat natuurlijk een impact zal hebben op het verbeteren van de onderwijskwaliteit. Gelukkige Nationale Lerarendag. Dat was het commentaar. We presenteren de historische feiten in Vandaag in de Geschiedenis.
Beste luisteraars, dit is het programma Vandaag in de Geschiedenis. En ik ben Sabrina, uw presentator voor vandaag. We beginnen de aflevering van vandaag met de gebeurtenis van 27 november 1971. In Kuala Lumpur, Maleisië, hebben de ministers van Buitenlandse Zaken van 5 ASEAN-lidstaten een verklaring ondertekend met betrekking tot de oprichting van een zone van vrede, vrijheid en neutraliteit of ZOPVAN. De politieke samenwerking van de ASEAN-landen bleef zich ontwikkelen zowel via jaarlijkse vergaderingen van de ministers van Buitenlandse Zaken als via speciale of informele bijeenkomsten. Een van de bijeenkomsten tussen de ministers van Buitenlandse Zaken van Indonesië, Maleisië, de Filipijnen, Singapore en Thailand resulteerde in de verklaring van Kuala Lumpur over de zones van vrede, Vrijheid en de Neutraliteit of ook wel ZOPVAN genoemd. De overeenkomst werd ondertekend op 27 november 1971. In de verklaring verklaarden de partijen openlijk hun voornemen om Zuidoost-Azië te beschermen, dat vrij was van alle vormen of manieren van inmenging door externe krachten en het gebied van samenwerking uit te breiden. En luisteraars, we gaan nu naar 27 november 2005. De eerste gezichtstransplantatie in de wereld. Een vrouw uit Valencia, Frankrijk, Isabelle Dinoir, werd de eerste persoon die haar gezicht verteerde. Het gezicht van Isabelle werd door haar eigen hond afgebeten. De onderkant van Isabelle's gezicht was beschadigd precies op de mond, neus, lippen, kin en wangen. En de eerste schade treedt op in de mond. Op 27 november 2005 onderging Isabelle tenslotte een transplantatieoperatie in Sainte-Hospitalier Universitaire Nord, de stad van Amiens, Frankrijk. De operatie werd uitgevoerd door de arts professor Bernard de Fachel, bijgestaan door professor Jean-Michel Dubernacht. En luisteraars, we beëindigen vandaag programma met de gebeurtenis van 27 november 2009. Een Verenigde Natie-resolutie over kritiek op het nucleaire programma van Iran werd uitgebracht. Het nucleaire agentschap van de VN, de IAEA, nam een resolutie aan om Iran te veroordelen voor een ontwikkeling van geheime uraniumverrijking. De IAEA eist ook van Iran om onmiddellijk haar nucleaire project stop te zetten. Deze resolutie gaat met een 25-3 geluidsratio en 6 stemmen afwezig. Dit gebeurde voor de eerste keer in bijna 4 jaar. Iran zei dat de verhuizing nutteloos is, maar de Verenigde Staten beschouwen Iran als een tekort aan tijd om de belangrijkste kwestie te bespreken. Iran zei dat het nucleaire programma alleen voor vreedzame doeleinden is, maar de Verenigde Staten zeggen dat het kernwapens ontwikkelt. In september werd ontdekt dat Iran een uraniumverrijkingsinstallatie had in Natanz en in de buurt van de stad Qom. De bevinding roept ook westerse zorgen op over de nucleaire ambities van het land. En de IAEA-resolutie is uiteindelijk ontsnapt met de steun van Rusland en China. En luisteraars, dat was het programma vandaag in de geschiedenis van RRI World Service, de stem van Indonesië in Jakarta. Indonesië in het gebied van economie, buitenlandse politiek, Pancasila, sport, het milieu, presenteren we in het programma Indonesiaku. Beste luisteraars, dit is het programma Indonesiaku. Ik ben Sabrina, uw presentator voor vandaag. En het onderwerp voor de aflevering van vandaag is 4 nationale waarden worden verwacht te worden opgenomen in het schoolcurriculum. Zoals geciteerd door Koran Jakarta in de discussie over de 4 pilaren in het MPR, DPR, DPD Media Center in Jakarta 22 november, de vicevoorzitter van de MPR, Mahyudin, zei dat het idee om Pancasila morele waarden terug te brengen in het Indonesische constitutionele systeem allang aan de gang was. En een van hun volgens Mahyudin stelde de MPR om Pancasila onderwijscurriculum op basisscholen te herformuleren. Mahyudin schatte dat de 4 belangrijke van de natie die wordt gesocialiseerd door de MPRRI effectiever zouden zijn als ze zouden worden opgenomen in het curriculum. Daarnaast vroeg Mahyudin de regering ook om de Pancasila-ideologie te ontwerpen en te implementeren in het onderwijscurriculum in Indonesië. Mahyudin legde uit dat de kinderen en jongeren nu het moraliteitsaspect moeten kennen. Volgens Mahyudin zullen de voordelen van de morele onderwerpen van Pancasila, die op school worden gegeven door alle Indonesiërs in verschillende regio's, worden geaccepteerd. Ondertussen sekretaris-generaal van de Volksraad Gevende Vergadering van de Republiek Indonesië, Ma'ruf Cahyono, bij het geven van het nationale seminar aan studenten van de Muhammadiyah Universiteit in Purwokerto, zei dat de jongere generatie Pancasila democratie moet begrijpen. Ma'ruf zei dat de millennial generatie een van de belangrijkste doelgroepen en prioriteit moet zijn, omdat dit de generatie is de strijd van de natie voortzet. En luisteraars, dat was het programma Indonesiaku voor vandaag. Beste luisteraars, welkom bij het programma De Wonderen van Indonesië. Ik ben Sabrina, uw presentator voor vandaag. Na streaming in www.voinews.id kunt u ook luisteren via de app RRI Play. Nu kunt u downloaden op uw smartphone. Vandaag ga ik u vertellen over een van de traditionele feest in de stad Banyuwangi, Oost-Java. Blijf bij ons in RRI World Service, de stem van Indonesië. Luisteraars, op 20 november kwamen bijen om het Andok-Andokan festival te vieren ter ere van de verjaardag van de profeet Muhammad. Duizenden Andok-bloemen worden vanuit hier hoeken geparadeerd, namelijk vanuit het oosten, westen, noorden en zuiden naar het verzamelpunt voor het regionale regeringskantoor van Banyuwangi op Oost-Java. De processie in elke richting werd begeleid door tamboerijn Wespen en Banyuwangi's typische dans Kunulan. En elke deelnemer aan de processie bracht ook ancak of een kant en klare maaltijden. In het Usingtaal, de taal van de inheemse stammen van Banyuwangi, Andok betekent eieren. In het festival worden duizenden eieren of Andok geplaatst op bamboestelen versierd met papieren bloemen. Het is algemeen bekend als een kembang endok, betekent endokbloem. De endokbloem wordt vervolgens gelegd in judang, een decoratieve plaats die een endokbloemerbord is. Sommige zijn gemaakt van bananenblad, kurk en anderen. In overeenstemming met de tijden, endokbloemen zijn niet alleen in de vorm van bloemen, maar ontwikkelen volgens de creativiteit van mensen, zoals in de vorm van barong, drakenslang, vlak of kegel. Meestal in een judang bevat 27, 33 of 99 bloemen endok. Luisteraars, endok-endokan traditie ontstonden in Banyuwangi in het eind van 18e eeuw. Een ulema uit het dorp Cemoro Songgon met de naam Kyai Haji Abdullah Faki gebruikt deze eiermedia als medium van propaganda. Een dokbloem zelf is niet alleen decoratie of entertainment. Er zitten echter ook filosofische waarden in. Deze traditie gebruikt eieren omdat eieren een symbool van de geboorte zijn, terwijl bloem een symbool van aanbidding is. Dit festival dat een typische traditie is van het Banyuwangi volk is een vorm van uitdrukking van de liefde van Banyuwangi bewoners voor de profeet Muhammad. Luisteraars, de Endok-Endokan festival serie werd afgesloten met tausia en gebeden gebracht door een religieuze figuur. Toen werd de door de Anca geparadeerde samen gegeten, terwijl de Endokbloem wordt verspreid onder alle bezoekers. Het Endok-Endokan festival wordt nu niet alleen gehouden als onderdeel van de traditie, maar ook als een van de toeristische attracties van de stad Banyuwangi. Meestal wordt deze traditie elke maand gehouden in Rabiul Awal in de islamistische kalender. Best of all, listeners, that was the flavoring the wonderen van Indonesia for vandaag met de topic de traditie van endok-endokan in Banyuwangi, Oost-Java. Voor morgen zijn we weer terug met de andere episode van de wonderen van Indonesia. En natuurlijk met de andere interessante topics. Tot ziens! Spreekmaar Bahasa. Nodigen u uit om goed en gemakkelijk Bahasa te leren.
Beste luisteraars, zijn we weer terug in het programma Spreekmaar Bahasa. Een programma die de woorden en uitdrukkingen in het Indonesisch aan u introduceren en leidt u om in het Indonesisch te praten. Het programma Spreekmaar Bahasa is een samenwerking tussen RRI World Service Voice of Indonesia en het Taalontwikkelingsbureau van het Ministerie van Onderwijs en Cultuur. Het thema voor vandaag is Saya merasa tenang, of in het Nederlands betekent ik voel me kalm. Veel luisterplezier! Vervolgens zal ik het gesprek voorbeeld geven. Tony, Enda, Choco en Ginda zijn in een cultureel centrum in Yogyakarta. Ze kijken nu de Gamelan optreden.
Saya suka gamelan. Ini gamelan Jawa kan?
Iya. Bagaimana perasaan kamu ketika mendengar gamelan Jawa?
Saya merasa tenang. Kalau kamu, bagaimana perasaan kamu ketika mendengar gamelan Bali?
Saya merasa bersemangat.
Nu zal ik de woorden en uitdrukkingen introduceren. Ik zal hem twee keer langzaam zeggen. U kunt het naam herhalen. Ini gamelan Jawa ya. Ini gamelan Jawa ya. In het Nederlands betekent, is dit de Javaanse gamelan? Bagaimana perasaan kamu ketika mendengar gamelan Jawa? Bagaimana perasaan kamu ketika mendengar gamelan Jawa? In het Nederlands betekent, wat voel je toen je de Javaanse gamelan beluisteren? Saya merasa tenang. Saya merasa tenang betekent, ik voel me kalm. Saya merasa bersemangat. Saya merasa bersemangat betekent ik voel me opgewonden. In de dialoog hoort u Dinda bagaimana perasaan kamu ketika mendengar gamelan Jawa zei. Tony zei ook bagaimana perasaan kamu ketika mendengar gamelan Bali. De zin bagaimana perasaan kamu ketika mendengar punce-punce-punce wordt om de gevoelens van iemand toen zij iets begonnen te vragen. Bijvoorbeeld, bagaimana perasaan kamu ketika mendengar gamelan? En deze zinnen zijn de voorbeelden om die vragen te beantwoorden. Saya merasa tenang. Saya merasa bersemangat. Saya merasa sedih. Gamelan is een traditionele muziekinstrument die door een groep mensen wordt gespeeld. Als de gamelan wordt gespeeld, klinkt er een mooie en harmonieuze geluid in. Javaanse gamelan wordt meestal met een langzaam tempo gespeeld, terwijl Balinese gamelan meestal met een snel tempo wordt gespeeld. Voordat we dit programma spreken maar bahasa beëindigen, luisteren we maar nog een keer naar het gesprekvoorbeeld.
Saya suka gamelan. Ini gamelan Jawa kan?
Iya. Bagaimana perasaan kamu ketika mendengar gamelan Jawa?
Saya merasa tenang. Kalau kamu, bagaimana perasaan kamu ketika mendengar gamelan Bali?
Saya merasa bersemangat.
Dat was het programma Spreek maar Bahasa voor vandaag. Hopelijk dat deze episode nuttig is voor u die het Indonesisch wil leren kennen. We zullen in de andere episode terug. Bedankt voor uw aandacht en tot ziens! De Muziekhoek van Indonesië. Presenteert Indonesische muziek en liedjes.
Beste luisteraars, dit is het programma De Muziekhoek van Indonesië. En ik ben Sabrina, uw presentator voor vandaag. Voor de aflevering van vandaag zal ik Maleisische liedjes presenteren. En luisteraars, voor de opening zal ik het liedje getiteld Sri Banang door Wan Abdurrahman aandraaien. Ik wens u veel luisterplezier en blijf bij ons alleen maar via www.voinews.id.
Layang-layang bertali benang, putuslah benang, putuslah benang, tali berganti. Layang-layang bertali benang, putuslah benang, putuslah benang, tali berganti. Dan malam duduk mengenang, ahai orang dikenang, orang dikenang, tak ambil peduli. Siang dan malam duduk mengenang, ahai orang dikenang, orang dikenang, tak ambil peduli. gading puncak mahligai, masak ketupat, masak ketupat berisi inti. Nyur gading puncak mahligai, masak ketupat, masak ketupat berisi impi. Hancurlah daging tulang bercerai, ahai belum ku dapat, belum ku dapat, hai belum berhenti. Hancurlah daging tulang bercerai, ahai belum ku dapat, belum ku dapat, hai belum berhenti.
Luisteraars.wasatliedje Sri Bandang door Wan Abdurrahman. Dit nummer is samengesteld uit versen die sampiran en inhoud bevatten. Veel van de teksten of lyric hier worden herhaald. Deze muziek heeft een gemetig tempo. En in de stad Medan, Noord-Sumatra, wordt dit lied meestal gezongen tijdens het huwelijk of grote evenement. En luisteraars, volgende Maleisische liedje voor u, Sampaya door Vivin Fania. Veel luisterplezier!
Apalah daya selama hidup tidak beruntung. Sempaya buah sempaya, sempaya di Tanjung Karang. Sempaya buah sempaya, sempaya di Tanjung Karang. Tetapi apalah daya kekasih hati dirantau orang. Tetapi apalah daya kekasih hati dirantau orang. Tetapi apalah daya, sedang berkasih ditinggal pergi. Sempaya buah sempaya.
tetapi apalah daya, kekasih hati diambil orang. Tapi apalah daya, kekasih hati dirantau orang. Apalah daya, sedang berkasih ditinggal pergi. Sempayan buah sempayan, sempayan dari Palembang. Sempayan buah sempayan, sempayan dari Palembang. Tetapi apalah daya, kekasih hati diambil orang. Tetapi apalah daya, kekasih hati diambil orang.
Luisteraars, u hebt net geluisterd aan het liedje Sempaya. Dit lied bestaat uit pantoenversen. Dit nummer heeft de titel Sempaya, wat eigenlijk betekent rotan fruit van grote afmetingen dat zuur smaakt. In Palembang wordt deze vrucht Sempayo fruit genoemd of Asempayo. Meestal wordt deze vrucht verwerkt tot gebedsfruit of geconfijt fruit. Deze zure vrucht wordt gebruikt als een figuratief woord in de lidstaten om de zuurheid van het leven van een geliefde te beschrijven. Omdat dit lied het verhaal vertelt van de verdrietigheid van geliefde par die moet scheiden. En luisteraars, als de afsluiting van vandaag programma zal ik nog één Maleisische liedje presenteren. En dit is voor u het liedje Tanjung Katuk door Iyad Bustami. Ik ben Sabrina, wens u veel luisterplezier en tot volgende editie. Vanuit Jakarta, RRI Worldins, de stem van Indonesië. RRI Worldins, de stem van Indonesië, is de internationale uitzending van RRI.
We zenden elke dag uit op frequentie korte golf 3325 kHz. Via internet op onze website www.voinews.id/Nederland wordt ook direct uitgezonden via RRI Play applicatie.
RRI Worldins, de stem van Indonesië. Informeren, verbinden en vereren.
Selalu hanya
Vanuit Jakarta, RRI Worldins, de stem van Indonesië. RRI Worldins, de stem van Indonesië, is de internationale uitzending van RRI.
We zenden elke dag uit op frequentie korte golf 3325 kHz. Via internet op onze website www.voinews.id/Nederland wordt ook direct uitgezonden via RRI Play applicatie.
RRI Worldins, de stem van Indonesië. Informeren, verbinden en vereren. U hebt naar het Nederlandse programma van RRI Worldins, de stem van Indonesië, luisteren.
U kunt onze uitzending luisteren op frequentie Kotegolf 3325 kHz. Vertel uw kritici en suggesties aan RRI Worldins, de stem van Indonesië. RRI gebel Vidova Diping, Medan Merdeka Barat Strat, nomor 4.5, Jakarta, Indonesia. Of via PO Box 11750, Jakarta, Indonesia. Kunt ook lemon aan onze Facebook pagina Voice of Indonesia en onze Twitter @VoiIndonesia.
RRI Wereldienst, de stem van Indonesië. Informeren, verbinden en vereren.